Goedenavond allemaal. Bij mij is het een beetje andersom dan bij Joshua. Pas geleden mocht ik kort iets zeggen over Gods liefde. En vanavond heb ik dan wat meer tijd. En dat is wel mooi. Dat was tijdens een hervormingsdienst dat we het daarover hadden. En bij ons in Bethel is de hervormingsdag een beetje stilletjes voorbij gegaan. En op zich is dat wel jammer. Want toen werd de gemeente even weer tot de orde geroepen. Luther die spijkerde toen die 95 stellingen, ja, het was al 506 jaar geleden, aan de deuren in een slotkapel in Wittenberg. En dat ging natuurlijk ook tegen de aflaathandel. Maar hij verkondigde, hij zei: jongens, als je de Bijbel goed leest, dan is het niet anders, het is allemaal genade. Aan het kruis is het volbracht en het is allemaal genade. Ook het eeuwig leven wat we mogen ontvangen, ontvangen we uit genade. En het is natuurlijk een hele belangrijke vraag als je vraagt naar het eeuwig leven. Hoe ontvang ik het eeuwig leven? Job, ver voordat de Heer Jezus Christus op aarde was, stelde die vraag ook al. Hij zei: als een mens dan sterft, zal hij dan weer leven? De gevangenbewaarder in Filippi, hij zei: wat moet ik doen om gered te worden? En de Heer Jezus zegt: ja, wat heb je eraan? Wat heb je eraan als je de hele wereld wint, maar het gaat ten koste van een leven? Dat is het basisgegeven. Toevallig hebben we dat net ook gezongen. Het basisgegeven is dat wij in geestelijk opzicht zijn wij allemaal drenkelingen. Ons leven stelt niet zoveel voor. Onze toekomst ziet er niet goed uit. En je bent misschien de rijkste persoon op aarde. Maar het is waar het in de reformatie ook om ging. Dat klopt niet. Het klopt niet, hè, zo gauw het muntje in het kistje klinkt, terstond de ziel ten hemel springt. Dat klopt niet. Het is allemaal genade. En ook het eeuwig leven is een geschenk van de Heere God. En waarom? Nou, omdat Hij ons lief heeft. Nou, we gaan daarover lezen in Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3 vanaf vers 14. Efeze hoofdstuk 3, vers 14, daar bidt Paulus. Hij zegt: en daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen Hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen. Ja, de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe. In de kerk en in Christus Jezus van geslacht op geslacht tot in alle eeuwigheid. Amen. Paulus die borduurt hier verder op een gedachte uit een vorig hoofdstuk. In een vorig hoofdstuk daar vertelt Paulus dat er geen scheidingsmuur is. Er is geen scheidingsmuur meer tussen Griek en Jood. De gelovige heiden, de gelovige Israëliet. En ze mogen samen de Heere God aanbidden. Die muur is weg. Samen vormen ze één lichaam onder het hoofd van Jezus Christus. En samen mogen ze zich inspannen en samen mogen ze ontdekken, ja, de onmetelijkheid van Gods liefde. Dat kleine stukje wat we hebben gelezen, dat begint dan ook daarmee, hè, dat we dan mogen kennen. Onze Vader. De Heere God. De Heere God die alles gemaakt heeft. Hij is de schepper. Maar Hij is ook onze Vader. Hij is niet ver weg. En dan krijg je de gebedspunten, die we dan straks nog een keer gaan lezen. en het slot. Ja, dat kennen we dan misschien ook wel, want het wordt wel eens genoemd als de zegen wordt meegegeven. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. En wat natuurlijk centraal staat hier is dat Paulus hij bidt. Hij bidt voor kracht en sterkte en dat wij de volheid van Gods liefde mogen kennen. En als dat dan zo is, dan heeft dat hele mooie gevolgen. Dan staat daar, dan woont de Heer Jezus in je hart. Hij is niet een bezoeker die af en toe een keer langskomt, maar hij woont in je hart. Vers 17. En je bent dan geworteld en gegrondvest in de liefde. En samen met alle heiligen, er is geen muur meer, mag je de enorme omvang van Gods liefde gaan ontdekken en ervaren. En om nog even te benadrukken hoe onmetelijk en hoe groot Gods liefde is, zegt Paulus dan, kijk dan naar de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van Gods liefde. Ik hoop dat we allemaal die lengte van Gods liefde kennen. In het verleden, in het heden en in de toekomst. Als we terugkijken hoe ver de Heer gereikt heeft om ons te redden. Om jou persoonlijk te redden. En diezelfde liefde die draagt ons nog steeds. En we mogen ook weten en morgen en overmorgen en voor alle eeuwigheid zal Gods liefde ons omringen. Gods liefde zal ons nooit en te nimmer verlaten. En Gods liefde is zo breed dat het in je hart past. Maar het is tegelijkertijd ook breed genoeg dat het een liefde is voor een ieder. En ieder op deze aarde mag de liefde van de Heere God ontvangen. En Gods liefde is heel hoog. Een zuster hier uit de gemeente, ze had het laatst met iemand over de eeuwigheid. En dat we het eeuwig leven mogen ontvangen als een geschenk. En ze vertelde van Gods genade. En als antwoord zei die man toen, ja, maar zo goedkoop is het niet. Nee, dat klopt ook, zo goedkoop, dat was het ook niet. En God heeft zijn zoon gegeven. Het was een doorn en kroon. Het waren zweetdruppels van bloed. Nee, het was niet goedkoop. De Heer Jezus heeft er alles voor betaald om daar plaatsvervangend voor ons aan het kruis te sterven. Het was niet goedkoop. Maar toch voor ons is het een geschenk. En als we dat dan beseffen, dan weten we ook hoe diep Gods liefde gaat. Het is als je met mensen over het geloof praat, dat de mensen dan wel eens zeggen van, ja, maar ik heb zoveel dingen in mijn leven gedaan die echt niet door de beugel komen. Ik heb zoveel dingen gedaan die waren zo verkeerd, ik schaam me daar nog steeds voor. En voor zulke dingen is er geen vergeving. En dat is fout, zo diep gaat Gods liefde. En God belooft, als ze bij hem komen en we tonen berouw en we vragen om vergeving, dan kan hij niet anders dan zijn liefde aan ons geven. En vergeving schenken. En jongens, Gods liefde in één woord, je kan zeggen, is geweldig. Nou, en als je dit dan zo leest, dan word je toch wel bij bepaald dat dit geschreven is aan gelovigen. Het is niet geschreven aan ongelovigen. Het was niet met een straatevangelisatie dat Paulus het hier over Gods liefde heeft. Hij praat hier over Gods liefde met gelovigen. En misschien dat u al dacht vanavond, nou, het thema vanavond is Gods liefde. Dat weet ik allemaal al. Ik weet wel dat God liefde is. Dat heb ik nu wel vaak genoeg gehoord. Dat hoort in de fundamentencursus thuis. Maar dat klopt niet helemaal. Kijk maar na in de Bijbel. Gelovigen worden er steeds aan herinnerd hoe groot Gods liefde is. Het grootste gebod, er is dat je de Heer God lief hebt. Met geheel je hart, met je ziel, geest en lichaam. Dat is het grootste gebod. Dat is voor ons allemaal. Ja, en je naaste als jezelf. De gelovige Jood, al honderden duizenden jaren, zegt de gelovige Jood, ik denk dagelijks het Shema Israël. Luister Israël, uw God is één. En dan aansluitend is, heb de Heere God lief met alles wat je hebt. Jeremia die brengt het nog een keer ter herinnering. Jongens. Onze liefde van de Heere God is een eeuwige liefde. 1 Korinthe 13, heel hoofdstuk over de liefde. Heel bekend hoofdstuk, geschreven aan een gemeente. En ook nu weer is het geschreven aan een gemeente. En de Efeze, dat is niet maar zo'n gemeente. Dat zijn echt radicale christenen. Je kunt erover hun leven lezen in Handelingen hoofdstuk 19. Daar komen ze tot geloof en Paulus is daar en doet daar gemeentestichtend werk, gemeenteopbouwend werk. En dan staat er over deze gemeente, dat ze op een avond kwamen ze bij elkaar, en ze leefden waarschijnlijk in een occulte wereld, dat ze voor 50.000 zilverstukken aan occulte boeken gingen verbranden. De HSV Studiebijbel, die zegt dat bij, en als je het omrekent naar vandaag, dat is 5 miljoen euro. Gewoon een gemeente in Efeze, wat zo even 5 miljoen euro, de brand in de brand steekt. En tot deze gemeente zegt Paulus, nou het zou wel mooi zijn als jullie met elkaar toch mogen ontdekken hoe groot Gods liefde is. Nou dan denk je, ja, waarom? Waarom schrijft de Heere God dat aan gelovigen? Nou in de eerste plaats, er zijn twee kanten van dezelfde munt. In de eerste plaats, Gods liefde is wel iets waar we ook wat mee moeten doen. We weten misschien allemaal wel hier in ons hoofd, ja, God is liefde. Maar er zijn toch ook heel veel christenen waar deze kennis nooit hartkennis is geworden. Die zeg maar nooit de deuren hebben opengedaan voor de Heer Jezus Christus. En dat moet toch echt? Dan moet toch echt, de Heer Jezus zoekt echt die persoonlijke relatie met ons allen. Het is niet de bedoeling dat we alleen maar weten dat God liefde is. Maar dat we ook ons hart openen voor Hem. En de andere kant is natuurlijk ook waar. We hebben net dat lied gehoord van You Say. Nou, You Say, dat is best een oud lied. Want dat staat al in Psalm 13. In Psalm 13, daar heeft David het daar ook over. Hij heeft het over zijn gevoelens. Dan zegt hij, het voelt, Heere God, alsof je niet meer bij me bent. En dat met die liefde, dat is ver te zoeken. En dan in 13 vers 2, dan zegt hij lang, hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u van mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt? Dag aan dag. Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Dat was zijn gevoel. Nou, dan vers 6, daar staat, maar ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer, hij heeft naar mij omgezien. En dat is waar Paulus het over heeft in Efeze 3, hè? Dat we sterk staan, dat we gefundeerd zijn in Gods liefde. Er is het voorbeeld van een christenreis is soms als een treinreis. En dan kom je met je trein in de tunnel en het is pikkendonker. En dan kun je dan denken, oh, wat gaat er nu gebeuren? Je kunt je treintje of je kunt je ticket uit het raam gooien en uitstappen. Maar dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je gewoon blijft zitten en vertrouwt op de machinist. En zo is het ook in het leven. Dat we vertrouwen op de Heer God en op zijn liefde. En ook al, hè, David heeft dan misschien het gevoel niet. Maar dat we wel in de trein blijven zitten, want de weg van de liefde is de juiste weg. En Paulus zegt dan, en ik bid dat jullie deze liefde, deze onmetelijke liefde, dat jullie die mogen kennen. Deze liefde is niet alleen voor de gemeente. Je mag het ook heel persoonlijk maken. En Gods liefde is voor een ieder van ons. Johannes 3, vers 16, daar staat, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Er staat iedereen. Er staat niet iedereen behalve zus of zo. Nee, iedereen. Iedereen die gelooft. En dat geloof, daar had Martin Luther het over. Het is alleen maar geloof. Hij ontvangt het eeuwig leven. Hij gaat niet verloren, maar heeft het eeuwig leven. En keer op keer, het is toen 500 jaar geleden is het niet gestopt. Keer op keer proberen mensen dit vers onderuit te halen. En die zeggen, ja, er staat wel, hè, en ieder die gelooft heeft het eeuwig leven. Maar de Heer Jezus bedoelde met iedereen die uitverkoren is. En er staat wel die gelooft, maar Jezus bedoelt eigenlijk, het geloof moet je maar gegeven worden. En het eeuwig leven, ja, het kan zijn dat je eerst vage vuur in moet. En er worden boeken over geschreven van hier tot Tokio. Maar jongens, hoe je de Bijbel ook houdt, je kunt het op de kop houden, je kunt de lucht gooien of wat dan ook. Dat vers blijft hetzelfde. God wil dat een ieder gered wordt. Een ieder die gelooft, heeft het eeuwig leven. En we mogen dit echt heel persoonlijk aannemen. We mogen heel persoonlijk ons eigen naam hier in Johannes 3 vers 16 zeggen. Als de Heer Jezus op aarde is, dan zoekt hij de mensen ook persoonlijk op. Dat was toen en dat is nu ook nog zo. Soms zeggen mensen wel eens, nou, weet je, ook al van alle mensen op aarde, en was jij misschien de enigste van alle mensen, de enige die zou zeggen ja tegen Gods liefde? Dat staat niet zo in de Bijbel, maar sommige mensen zeggen dat. Dan zeggen ze van, en dan zou de Heer Jezus nog steeds mens worden. Hij zal nog steeds in de kribben worden gelegd. Hij zal nog steeds sterven aan het kruis. Alleen voor jou, voor die ene. En waarom? Nou, omdat hij zo is. Wat ik net zei over vergeving, zo is het ook met de liefde. Je kunt helemaal de plank misslaan. Maar er staat van, wanneer wij berouw tonen, wanneer we bij God komen, dan kan hij niet anders en is hij trouw aan zichzelf dan jou vergeven. Het is ook zo met zijn liefde. God kan niet anders dan ons zijn liefde geven. En het mooie is, God koos voor ons toen wij nog ver van hem waren. Toen wij nog vijanden van hem waren, toen wij nog helemaal niks met Heere God deden in ons leven, toen wij hem nog afwezen. En toen zocht hij ons al op. En bood ons zijn liefde aan. En daar blijft het ook nog niet bij. Wij mogen in Gods liefde leven, mogen zijn liefde ontvangen. Maar zegt de Heer Jezus, het is ook wel de bedoeling om het door te geven. Gods liefde is niet iets wat je voor jezelf houdt. Nee, dat moet je doorgeven. Johannes 13 vers 34, daar zegt de Heer Jezus, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Dat is een gebod, hè? Dat is niet een advies of zo. Het is niet dat de Heer Jezus zegt, nou, ik heb nog één ideetje, misschien kunnen jullie dat nog doen. Nee, het is een gebod. Het is een gebod dat de Heer Jezus gaf op de avond van de voetwassing. Op de avond dat de Heer Jezus op de knieën ging, de handdoek nam en de voeten waste van zijn discipelen. Het was de avond dat hij niet zei van, nou, door mij is alles geschapen. Hij zei niet van, nou, ik ben Emmanuel. Hij zei niet, weten jullie dan niet, ik ben de vredevorst. Nee, hij deed niet. Hij achtte die ander meer dan hemzelf. En hij zei die van, dit moeten jullie ook doen. Dat is het nieuwe gebod. Het staat bijna, het klinkt als het oude. Leviticus 19, daar staat, u moet uw naaste lief hebben als uzelf, want ik ben de Heere. En het nieuwe gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u elkaar lief hebben. Het klinkt bijna hetzelfde, maar het is heel anders. Waar het in Leviticus dan ging over het liefhebben in eigen kracht, heeft Johannes het over het liefhebben van elkaar in de kracht van de Heer Jezus. En daarom bidt Paulus in Efeze 3. Dat we met elkaar mogen ontdekken de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van Gods liefde. En dat we die dan mogen doorgeven. Jongens, we mogen leven in Gods genade. Omdat Hij ons lief heeft. Vandaag en morgen en voor altijd. En deze liefde, deze boodschap van liefde, mogen we doorgeven met onze mond, maar ook met onze handen en voeten. En dat we samen mogen ontdekken de onmeetbare liefde van de Heer Jezus Christus. Wat ik ervoor ga in gebed. Heere God, we u danken. Dank Heere voor uw woord wat we ook vanavond mochten lezen, Heere. En wat een geweldige boodschap is dit. Wat een geweldige boodschap is het wat u ons geeft. Heer, dat u ons lief hebt. Heer, daar valt niks meer aan te veranderen. Er valt niets aan toe te voegen. Heer, hoe geweldig is het. De schepper van hemel en aarde. Onze God, u hebt ons lief. Heer, en we mogen daarom ook weten, Heer, dat u altijd bij ons bent. En dat u ons te nooit en te nimmer zult verlaten. Heer, wat een voorrecht is het dat we zo dagelijks mogen leven in uw liefde. En we bidden, Heere God, dat u ons ook heel persoonlijk daarin helpt ook dit door te geven. Heer, dat wij de liefde die u ons geeft niet voor onszelf houden, maar dat we oog hebben voor onze naasten, voor de mensen om ons heen. Heer, wilt u ons daarin persoonlijk in helpen, maar ook als gemeente. Heer, we danken Heere dat we zo met elkaar dit woord mochten lezen, elkaar mochten bemoedigen. Heer, dat we mogen weten, Heer, dat u ons hebt opgezocht. Heer, we danken u voor uw liefde. In Jezus' naam. Amen.